Hij denkt dat de popularity van Tailwind uiteindelijk gewoon wegveedt. En dat we dan met z'n allen denken, waar de fuck zijn we mee bezig geweest? Dit was niet handig. Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Mijn naam is Rick en samen met mijn co-host Michelle gaan we alles behandelen rondom UX, UI en front-end development. En we hebben weer wat nieuws verzameld.
Ja, zeker. Zeker. Genoeg.
Genoeg. Wat heb je voor moois?
Nou, ten eerste. Ik heb een. Het is een beetje een thema bij mij vandaag. Het is een beetje SVG en het is een beetje ARC.
ARC is een browser.
En ARC is een browser, inderdaad. Klein aside dingetje over ARC. Die zijn lekker bezig. Hè? We hebben er de vorige keer al een beetje over gehad, ook over de ARC browser. En nou, dat ze allerlei features aan het toevoegen zijn. Dat is allemaal heel cool. Ze hebben ook een video gemaakt met eigenlijk waar de toekomst van ARC naartoe moet gaan. En ik zag dus een tweet vorige week van de eigenaar, de CEO van ARC Browser, of eigenlijk de Browser Company moet ik zeggen, want dat is het bedrijf wat erachter zit, dat zij een lead designer van Apple overgenomen hebben, om het maar zo te zeggen.
Ja, ze hebben best wel wat, wanneer was het? Ik heb het volgens mij in december 2021 volgens mij getipt toen, want toen kwam die browser net uit. Het wordt dus inderdaad gerund door The Browser Company en die krijgt funding van capital investors.
Ja, meerdere rounds inmiddels.
Precies. Het is een browser gebouwd op Chromium, dus het is niet een nieuwe engine of zo. Het is eigenlijk een schil om Chrome heen, om het maar even heel oneerbiedig te zeggen. Ja. Ze zijn net op het juiste moment toen ChatGPT en AI en zo allemaal kwamen, hebben ze die browser gelanceerd.
Ja.
Het is niet een heel erg groot team volgens mij die eraan werkt.
Nee volgens mij ook niet. Nee.
Maar ze zijn er wel echt continu mee bezig. Ze pompen de nieuwe features uit en luisteren naar gebruikers alsof het een start-up is. Nou is het dat volgens mij ook. Maar goed, want de ene week dan hebben ze weer iets nieuws gereleased. En de andere week is het er misschien ook weer uit. Of passen ze opeens aan, staat de knop opeens ergens anders. Ja, en inderdaad, ze hebben dus de laatste tijd volgens mij wel meer dure, bekende designers en andere programmeurs aangenomen voor hun browser.
Ja.
Om hun browser verder uit te bouwen. En ze willen zich voornamelijk focussen inderdaad op die AI-features. En die video, die gaat voornamelijk ook in van, ze willen eigenlijk volgens mij meer worden dan een browser.
Wat zij eigenlijk een beetje zeggen, en dat is, ik vind het een beetje lijken op wat Google ook wel wil en geroepen heeft, is natuurlijk hun, je kent die Chromebook wel.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon een laptop met een browser. That's it. En binnen die browser doe je van alles.
Ja.
En volgens mij is de visie van Browser Company dat ook een beetje. Dat de browser eigenlijk een beetje op hetzelfde laagje zit als een OS, zeg maar. Als een operating system.
Ja, want hun idee, wat ze in die video ook aangaven, was dat een browser met AI je alleen goed kan helpen als hij toegang krijgt... tot al je andere gegevens. Ja.
Maar ook
files,
hardware.
Ja, je hardware inderdaad, maar ook je documenten en je, I don't know, financiën, alle andere dingen. Ja. Want dan pas, dan krijg je zo'n her-situatie uit de film, zeg maar. Op het moment dat hij overal bij kan, heel eng aan de ene kant, dan kan die je goed helpen. Anders dan blijft het inderdaad zo'n feature in je browser die een pagina voor je kan samenvatten en leuk een search voor je kan doen. Maar goed, daar willen ze heen. Dit jaar ook, volgens mij. Dus ze zetten er wel groot op in.
Ja, dat. En die CEO van, die Joss Miller heet hij trouwens, van Browser Company, die loopt dus best wel een beetje te tweeten van, nou jongens, we hebben nog maar 24 maanden te gaan, willen we voor Google en Apple zijn. Want dat is zijn streven dus.
Ja.
Hij wil eerder lanceren dan dat Apple en Google dat kan. Want hij zegt dat is hun enige kans om deze wedstrijd met AI een beetje te winnen.
Ja, ja, ik ben er gaan bakken met geld doorheen en tegenaan. Ja,
volgens mij was de laatste investeringsronde $85 miljoen.
Ja, dus dat moet een keer terugverdiend worden, ja, somehow.
Ja, ja.
Dus en als iets gratis is, dan ben jij het product voorlopig.
Is zeker waar. Dus ik vind het wel interessant om het een beetje te volgen. Wat jij ook al zei, eerst is het nu nog maar een browsertje. Het is een... Nou, laten we... Ik wil hun niet helemaal teniet doen, maar het is inderdaad een skin voor Chrome. Laten we het daar een beetje houden. Met extra features, moet ik wel zeggen. Nou moet ik wel... ze hadden ook een... Ik zag van een designer die bij de browser company dus werkt. Die zei dat ze best wel met unieke problemen tegenaan lopen. Want ook al ben je wel met een skin bezig die je moet designen. Maar ze kwamen wel met unieke animaties bijvoorbeeld. Zoals als je iets downloadt in de Arc browser, dan animeert zo'n icoontje helemaal links onderin en zo. En zeiden, ja, nou ja,
alle dingen in de Arc zijn redelijk fancy geanimeerd, ja, zeg maar. Alle zoekboxen en downloads en al die ongein. Het is wel echt een... onder water is het inderdaad Chrome, maar alles erboven is... Het is anders dan een Opera bijvoorbeeld, die inderdaad gewoon... Ja, kleur.
Ik krijg wel echt sterk het idee dat ze alles van from scratch doen, zeg maar. Ze bedenken alles van, hey, is dit wel de slimste manier hoe alle browsers dat doen? Laten we helemaal vanaf begin af in en nadenken hoe het zou moeten, zeg maar. Ja. Dus ik vind dat wel cool, wat tof.
Ik ben stiekem wel fan van die automatische rename van files die downloadt.
Oh ja.
Soms niet. Soms dan downloadt hij iets en denk ik, dat is niet de naam die je moet geven. Maar goed, beter dan die super random namen die files soms hebben. Dat stript je ervan af en dan renamet je het. Dus dat vind ik wel cool. Nou, ik ben benieuwd of het ze lukt om daar...
Om daar te komen. Ik ook. We gaan het volgen.
Check. Ik heb ook een klein aside dingetje. Ik kwam gisteren tegen op Tweakers. Ik vond het wel een grappig UX. Grappig, een belangrijk UX ding. De ING app, dus de bank, die krijgt een knop om te checken of jij op dat moment wordt gebeld door de bank.
Ja.
Dus op het moment dat jij aan de lijn hangt met een nep bankmedewerker, dan kun jij de ING app openen en dan staat daar een knop. Daar kun je op drukken of je op dat moment wordt gebeld door ING. En dan hebben ze het schijnbaar zo ingericht dat hun telefoonlijndienst, whatever, bijhoudt wie op dat moment wordt gebeld, welke nummers worden gebeld. En als jouw nummer niet wordt gebeld, dan geeft hij aan dat jij op dat moment niet wordt gebeld door de ING-medewerker. Dan staat er van, je wordt niet gebeld door de ING-medewerker, hang nu op en bel ons terug op dit nummer of zoiets dergelijks. Of wij bellen weer terug.
Als KPN en Ziggo dat nou ook even doen, dan scheelt mij een aantal belletjes, denk ik.
Ja, nee, bankfraude of zo wordt gepleegd, dat als een oudje aan de lijn hangt met, u moet nu geld overmaken. En dan open je de app en dan staat er, of wil je dus om je geld over te maken, en kun je op de knop drukken of je ook echt wordt gebeld. En dan
met de knop of je daadwerkelijk je geld kan overmaken.
ja, precies. Maar ik vond het wel cool. Want die mensen die moeten vaak op hun telefoon dan geld gaan overmaken naar iets of iemand.
Het is een beetje de anti-phishing methode, I guess. Yeah, cool.
Maar ik denk dat er aan de achterkant ook nog wel wat... Van alle beldiensten van ING bij te houden wie op dat moment belt en dat dan...
Ik kan me voorstellen dat ze misschien wel callcenters inhuren om het een en ander voor hun te doen. Dus dat zal niet makkelijk zijn geweest zijn inderdaad om dat te realiseren.
Ik vond het wel een geinig stukje UX in ieder geval.
Eens.
Goed, aside, haha. Door naar een main, meerdere mains, meerdere onderwerpen. Jij hebt de animaties, en SVG's.
Ja, ik heb heel veel over SVG. Ik zag een tweet voorbij komen en dit wist ik helemaal niet dat het überhaupt komt, maar het is van Brames. Brames hebben natuurlijk al meerdere malen al een artikeltje van laten horen. En nu kwam hij dus met een tweet de deur uit dat het animeren van de D-attribute, dat is dus het attribuut binnen een SVG waarin eigenlijk het hele pad staat, de data staat van alle punten, hoe een SVG is opgebouwd, die kun je animeren in CSS.
Hoe werkt dat dan?
Nou, die D heeft een value van een aantal punten.
Het hele pad.
Dat hele pad. Ja. En je zou kunnen zeggen, bij hover heb je dat andere pad, maar zit hij op andere locaties, zeg maar. Dus andere xy-coördinaten waar die punten. En zo kun je dus twee versies van de D-attribuut naar elkaar toe aannemen. Ik kan gewoon transition tussen doen. Er zit wel een maar aan.
Het is een artikel uit 2017.
17. En waarom, waarom meld ik dat nu? Dat artikel is heel erg oud. Maar het is nu eindelijk ook gefixt in WebKit. Dus dat heeft 7 jaar opengestaan. Dit kon al 7 jaar lang in Firefox en in Chrome. Maar niet in WebKit. En nu kan het dus ook in WebKit.
Oh.
En, er zit dus een maar aan. Je moet wel hetzelfde aantal punten. Je kunt dus niet ineens minder punten in jouw data-attribute
hebben. Dus je kunt niet je hartje opeens animeren naar een...
Naar een ster. Ja, het zou kunnen, maar dan moet je wel hetzelfde aantal punten hebben. Dus dat is wel wat complexer.
Okay.
Maar voor de wat kleinere objectjes, simpelere vormen, ik denk dat dit nog best wel geinig is. Hij heeft in zo'n blog ook daar een van de voorbeeldjes staan met een half boogje die van links naar rechts animeert. Nou ja, geinig. Maar ik kan me voorstellen dat je hier in C6, als je wat basic wil animeren, zou dat met C6 kunnen.
Ja. Misschien dat je, ik zit te denken van, zou je een zonnetje naar een maantje kunnen animeren voor een dark mode? Is al, denk ik, alweer meer te veel punten.
Het zou kunnen. Het belangrijkste is, het moet exact dezelfde aantal punten hebben. En ik kan me voorstellen dat als je dat is wel lastig om in je bijvoorbeeld in Figma rekening met, dan moet je ze bijna tellen, zeg maar.
Ja, ik ben niet zo'n SVG-held, zeg maar. Althans, niet het tekenen van en punten en dat soort ongein.
Nee.
Maar oké, na 7 jaar is het eindelijk gefixt. En nu hebben we weer iets wat in alle browsers werkt. Dat is nice.
Dat is wel nice.
Cool.
Mag ik mijn volgende aan doen of wil jij eerst?
Als dat SVG's
Het is SVG. Het
doorgaan
is
op SVG's.
Want jij hebt een heel mooi bruggetje al geslagen naar... je had niet heel veel kennis nog van hoe je SVG's moet opbouwen en eventueel moet animeren. Nou, heb ik daar nou ook iets voor? Want ik had al een keer eerder een soort van blogpost van Not a Number, heet dat blogpost. Dat is van Nanda en met een complexe achternaam die ik achterwege laat, want dat kan ik niet uitspreken. En die zei toen al, kondigde ze aan dat ze een tutorial zou schrijven hoe je SVG's kunt animeren. En dat heeft ze nu gemaakt. Het is wel een betaalde cursus. Het kost volgens mij, zeg ik dat goed, $119. Zeg ik dat goed? Ja, de pre-order. Het is nu pre-order, $119. En anders wordt die $200. Ik zag een tweetje van Jos. Die heeft hem al gedaan, uiteraard. En die zegt, het is geweldig. Het is echt heel slim opgemaakt en gedaan. Het zit allemaal coole tools in. En nou, ik verwacht ook wel hoge kwaliteit. Ik heb het dus zelf nog niet geprobeerd, maar...
Okay.
Ja, het staat op de website. Het is svganimations.hu. svg-animations.hu. En daar leggen ze ook uit welke topics ze eigenlijk allemaal bespreekt. Dus dat gaat deels over de basis, zeg maar. Hoe SVG's in elkaar zitten. Hoe je shapes kunt maken. Dan ga je daadwerkelijk de eerste kleine animatietjes doen. Dan ga je morphings doen. En dan ga je echt de details met pads en details en dat soort dingetjes.
Ja, precies. Ja, we hebben... Dit is aflevering... wat is het? 69, volgens mij.
Volgens mij ook.
Ergens in deze vorige afleveringen hebben we een keer ook behandeld. Dat was ook zo'n tutorial. Dan moest je volgens mij... dan kon je typen. En dan bewoog die als het ware want een SVG is niks anders dan eigenlijk instructies aan je computer om als het ware een soort pen te verplaatsen en een lijn te tekenen. Dus je zet hem op punt X, Y zoveel neer, beweeg hem 3 opzij, 2 omhoog en dan...
Exact. Nou,
dat is hoe je een ding tekent. Voor mij hebben we toen ook een keer gedeeld dat je dan inderdaad als schrijven dus vormen ging maken. Dan moest je zo'n zwaard maken, dan moest je dus 3 opzij, 4 omhoog en dan een rechte lijn met een curve en ja.
Klopt.
Het heeft me wel geleerd om enigszins te weten hoe nu zo'n SVG opgebouwd is. Dus als ik nu zo'n SVG-icoontje heb, denk ik, oh, wacht even, daar gaat het mis of daar moet ik even op letten.
Ja.
Maar het is toch wel hogere wiskunde. Vooral als het gaat om meerdere shapes in elkaar of van die lines die doorlopen, et cetera.
Ja, het is best wel complex. Maar ja, als je daar echt wil in verdiepen hoe dus in de core SVG-animaties werken. En wat we ook al een keer benoemd hebben in de podcast is, dat kan ook op andere manieren. Hè. We hebben ook Lottie bijvoorbeeld, die heel veel uit onze handen kan geven. Ja. Je kunt in Figma zelf wat redesignen en dan in Lottie gaan animeren. Dus dat zijn wel tools die jou helpen. Maar wil je echt de diepte in en complexe SVG's willen maken en zelf animeren, ja, dan zou ik deze tutorial van Nanda aanraden. Ik verwacht dat die wel heel erg de diepte in gaat.
Ik zie trouwens dat ze er bijna een jaar mee bezig geweest is.
Ja, dat geloof ik wel. Het is ook volgens mij echt super uitgebreid en er zitten allemaal van die interactieve demo'tjes in. Net als we ook van haar andere blog gewend waren. Ook een beetje in dezelfde stijl, denk ik, als Josh dat doet in zijn tutorials. Die ook allemaal van die fancy tooltjes en demo'tjes heeft. Dus en in die end, $119 is dan ook weer niet mega veel
geld. Als dit, als je je bezighoudt met het maken van icoontjes en het animeren daarvan, dan lijkt me dit zeker een goede koop. Oké. Okay,
nou. Dus dat was mijn SVG-avontuur.
Nice. Ik heb weer eens release notes. Dit keer niet van Safari, maar van alle browsers.
Oh jee.
Want web.dev, de blog van Chrome, die houdt dus nu elke maand maken ze een soort van what's new to the platform. En dat geldt dan dus over alle browsers. Dus Chrome, dat is Rachel Andrew, die schrijft een blogpost met wat er die maand nieuw / semi-stable in de verschillende browsers is gekomen. Een wel heel erg coole feature is CSS Light Dark. De light dark functie.
Oké.
We hebben ook recent, echt oktober of zo, hebben we de color mix functie gekregen. Dus daarmee kun je, je zegt color, dubbele punt of background color, weet ik veel, whatever. Ergens waar je een kleur nodig hebt. En dan kun je twee kleuren meegeven en dan gaat hij die mixen. En dan komt er dus een kleur uit. Dus je kunt wit en paars. En dan kun je een gradatie meegeven. En dan wordt het dus roze of een tint, lila, whatever. Of je kunt twee andere kleuren met elkaar mengen. En dan kun je dus hele kleurenpaletten en dat soort dingen mee maken. Er is nu dus een nieuwe functie die heet light-dark. En daar kun jij twee waarden aan meegeven. En op basis van wat jouw browser of jouw OS heeft ingesteld als voorkeurskleur, pakt hij dan de een of de andere value.
Hey.
Dus je hoeft niet meer hele dark themes te maken. Dat je dus met prefers color scheme dark en dat je dan dus alle variabelen die je hebt gezet gaat aanpassen. Je kunt nu op de plek zelf waar je die variabelen toepast, zou je dus met light, dark, kun je twee kleuren meegeven.
In één keer,
basis, in één ding inderdaad. Dus in plaats dat je zegt color, weet ik veel, far background color, en dat je volgens background color op het moment dat de color scheme dark is, dat je die background color variabelen dan volgens gaat overrulen met iets anders, zou je dus nu gewoon met light, dark, een light en een dark value mee kunnen geven. En
handig,
dan
handig.
Hoef je dat dus niet meer met de prefer score scheme te overrulen. Dus dat is deze maand beschikbaar gekomen in Chrome en Firefox. En in Safari is het nog in de technical preview. Maar dat zal niet heel erg lang duren. Verder nieuw deze maand in Chrome is het field sizing attribuut. Die kun je op een input of op een text area zetten. Hebben we al eens een keer behandeld. Dan groeit die zelf mee als je typt.
Ja.
Dus dat is handig voor text areas die langer mogen worden. Dan hoef je hem niet te cappen op 5 regels. Dat er zo'n schuifje in de hoek komt dat je hem groter kunt trekken. Dan
ja, precies.
Gewoon, groeit hij zelf, groeit hij
dus
zelf.
Dus dan overfloat hij niet, maar groeit hij gewoon mee.
Klopt inderdaad. Dus dan hoef je er niet in te scrollen, maar dan wordt die box wordt groter. Nou, er zijn nog een hoop andere kleine improvements geweest. En dan is het, dus even kijken. Chrome en Safari en Firefox hebben dus nu allemaal support voor Align Content Blok, waar we het de vorige aflevering volgens mij over hadden. Of Align Content in een blok element in plaats van een flex element.
Ja, dat hebben we inderdaad.
Dus dat is nu widely available. En Firefox support nu ook de CSS property CSS property content visibility. En content visibility is een ding die ik nog niet helemaal goed begrijp.
Oké. Okay.
Heb je daarvan gehoord of niet?
Nee, ik nog niet. Nee.
Nou, content visibility kun je op een element zetten die ervoor zorgt dat je browser dat element nog niet gaat renderen zolang die hem niet nodig heeft. Eigenlijk is het een soort lazy loading,
ja.
Maar dan niet voor afbeeldingen, maar voor video's. Niet voor afbeeldingen of video's, maar voor eigenlijk gewoon elementen. Dus als elementen, je een footer hebt bijvoorbeeld, dan zou je zeggen content visibility auto of hidden of whatever je ermee wil doen. Hidden kan, dan is hij er helemaal nooit. En als hij auto doet, dan wordt hij automatisch, dan wordt hij eerst niet zichtbaar tenzij je browser hem in beeld krijgt en dan pas gaat hij hem painten.
Ja.
Het enige is dat je wel moet meegeven hoe groot je verwacht dat die wordt. Dus je moet een intrinsic size gaan meegeven aan een element. Net als dat je zeg maar bij een afbeelding een height en een width moet meegeven, zodat je browser weet van, oh, hier komt een plaatje en die is ongeveer zo groot, zodat hij die ruimte kan reserveren. Want als je dat niet meegeeft op een afbeelding, dan is hij eigenlijk nul hoog. En als hij er opeens is, dan wordt de pagina verspringt opeens. Nou, datzelfde principe zou je dus nu kunnen doen bij alle componenten.
Oké.
En ze geven zelf het voorbeeld bijvoorbeeld bij infinite scrolling elementen of een blogpost met heel veel artikelen waarvan je ongeveer kunt gokken hoe groot die componenten zijn.
Yeah.
Dan zou je dus die content visibility property kunnen zetten. Waardoor die pagina sneller kan laden omdat hij zich niet
hoeft dat niet te renderen natuurlijk.
Alles wat buiten beeld is, gaat hij dan nog niet renderen, zeg maar.
Ja, dus dan,
het is anders dan display none. Want schijnbaar bij een display none, dan stopt hij de rendering. En dan moet hij hem op het moment dat je hem weer aanzet, dus je maakt hem display flex, dan moet hij hem daadwerkelijk opnieuw gaan tekenen. Dat gaat allemaal zo snel dat we dat niet zien. Maar bij content visibility, dan stopt hij het renderen. Dan is hij er al wel, staat hij klaar. Ja. Maar toont hij hem pas op het moment dat hij nodig is, in plaats van
dat.
Maar ik vind het nog een beetje een moeilijk...
Misschien is het echt voor heel complexe niche, grote applicaties of grote pagina's.
Voor single page applications gebruiken ze het schijnbaar. Adam Argyle heeft er een blogartikel over geschreven. Maar
ik kan me daar iets bij voorstellen inderdaad. Dat je echt... ik heb wel eens... vooral op je mobiel, als je daar echt zeg maar van die gigantische pagina's mee opent... Ik noem eens een voorbeeld. Het slaat nergens op natuurlijk. Maar als jij bijvoorbeeld een hele grote commit hebt met superveel bestanden in Jira. Nou, dat kun je ook op je telefoon openen. Ik weet niet waarom je dat zou willen, maar dat zou kunnen. Nou, die pagina's willen ze wel eens doodgaan, zeg maar. Omdat er zoveel content is. En omdat die iPhone dat gewoon niet meer kan renderen, zeg maar.
Nee, zo. Oké.
En dan zou je kunnen kiezen dat je een soort van lazy loading doet met per bestand of...
Ja, op die fiets. Ja, oké. Makes sense. Nou goed, het is nu in ieder geval ook in Firefox beschikbaar. Hij heeft drie properties. Visible, dan is er niks aan de hand. Auto, dan zorgt hij ervoor dat hij het alleen gaat renderen op het moment dat hij hem in beeld komt. En hidden, en dan stopt hij volledig en dan is hij ook gewoon niet zichtbaar, maar staat hij soort van klaar. Maar dan moet je dus, kun je wel animeren. Als hij in beeld komt.
Weet je?
Er zitten wel wat drawbacks aan. Want mijn eerste gedachte was... Oh, als dit zo tof is... waarom zet ik dan niet gewoon content visibility auto op alles?
Ja, ja.
maar dat is een beetje hetzelfde als... lazy loading om attributen zetten boven de viewport. Dat moet je niet doen. Want dan denkt hij... moet ik hem wel laden, moet ik hem niet laden. En dan is hij langer aan het nadenken of hij hem wel of niet moet laden. Dan dat hij. Dus je moet het wel heel expliciet toepassen op elementen... waarvan je zeker weet dat ze niet...
Dat je ze niet direct boven de fold nodig hebt en zo.
Exact, dat soort dingen. Dus mocht je daar last van hebben of moet je de performance van een applicatie opschroeven, dan zou je kunnen kijken naar die content visibility property. Want die is nu, die is nu beschikbaar in alle browsers. Safari nog technical preview, maar dat zal ook dan nog niet heel lang duren. Dan heb ik nog een artikel. Okay. En dat, ja, mensen hebben weer meningen. Dit is al, deze man had al een mening. Dit was al een mening van vorig jaar. Die stond al een tijdje op mijn lijstje. Namelijk, wederom Tailwind. Ja, het is een veel besproken onderwerp. Er zijn, je kunt er niet tussenin zitten, volgens mij. Je bent voor of je bent tegen.
Ja, inderdaad.
Er is
geen hardere scheiding dan dit. Nee, op de wereld.
Je moet er ook niet over beginnen op social media, want dan dat is het gewoon, ja, het is net als een politieke voorkeur. Moet je gewoon niet over hebben.
Het lijkt me wel leuk om gewoon op een conferentie deze discussie te beginnen. Gewoon in de zaal. Kijken of het helemaal uit de hand loopt.
Ja, mensen vallen elkaar aan. Nee, ja. Maar goed, deze man die heeft Tero Piirainen. Het is een Finse naam. Die heeft een artikel geschreven over Tailwind versus Semantic CSS. Hij heeft een voorbeeldwebsite gepakt van Tailwind zelf. Dat is een combinatie van Tailwind met Next.js. Ja. Schijnbaar heeft Adam die ergens staan. Ik weet even niet dat het heet. Het is van Nuxt, volgens mij. Zeg ik dat goed? Ja. Next.js, sorry, niet Next.js en Tailwind. En daar hebben ze een soort base template. Een soort blogpagina.
Okay.
En die heeft hij nagemaakt, maar nu gewoon met statische HTML, met semantische CSS, met classes die hij dus kan extenden. Wat is dan de conclusie van zijn hele verhaal?
Ja.
Nou, het Tailwind met Next.js gegenereerde HTML is 75 kilobytes. Of 75k, dat zijn niet kilobytes.
Ja.
Terwijl de semantische versie, die gewoon zelf gehtmeld heeft, die is 8.
Ja.
Dus dat is een heel stuk kleiner.
Ja.
Dan heeft hij zijn... beide websites heeft hij door een text-to-HTML ratio... ding gegooid. Schijnbaar is dat een ding voor SEO, die kijkt hoeveel tekst versus HTML je hebt. Waarbij de Tailwind variant op 2,3% komt en zijn eigen versie komt op 20,3% tekst versus HTML.
Ja.
Toen heeft hij wat testjes gedaan met de rendering speed, et cetera. De Tailwind CSS, en dit is een hij heeft hier natuurlijk nu een Next.js plus Tailwind opzet gepakt van een basiswebsite. Dus je krijgt best wel veel meer dan dat je nodig hebt voor die website. Plus het is Next.js versus natuurlijk pure kale HTML.
Ja, dus statische HTML.
Statische HTML. Het is... dat ene is ook gegenereerde statische HTML, maar dan dus met Next.js als... Als wat is het, processor.
Ja. Yeah.
Maar goed, de versie die Tailwind met Next.js gegenereerd heeft, die is 7 keer groter, de HTML. Die is 33k versus zijn 4,6k.
Ja. Yeah.
Dat is aanzienlijk meer. En eens even kijken, de largest contentful paint en de first contentful paint, die waren ook langzamer, van 1,2 seconden naar 0,8 seconden versus zijn semantische HTML. Die van hem was sneller omdat zijn first request kleiner was dan 14k. En dat is namelijk schijnbaar het grootste size van een first TCP package.
Okay.
Packet. Dus daardoor is die dan sneller. Ja, de conclusie van dit alles is dat de Tailwind gegenereerde HTML is aanzienlijk groter dan de statische HTML. Nou ja, dat is op zich logisch.
Maar hoe is het de combinatie dan? Want hij heeft dan wel semantische CSS, maar laat hij dat in via een stylesheet, extra stylesheet?
Hij heeft een deel, als critical CSS boven de fold staan en een deel is inderdaad een stylesheet. Dus de critical gedeelte die wordt natuurlijk ingeladen met de HTML zelf. Bij de first en daarna komt pas een extern de rest van de CSS. Dat is natuurlijk misschien, is het een eerlijke comparison? Weet ik niet helemaal, want bij Tailwind klap je natuurlijk gewoon, dan heb je dat niet. Dan heb je gewoon die hele, de hele stijl zie je met alle classes die je gebruikt hebt.
Ja.
En verder was zijn mening nog dat hij zei, ja, ik kan met mijn semantische HTML, kan ik gewoon gebruik maken van, dit is zijn artikel, een markdown file. Hij heeft gewoon een markdown file, daarin heeft hij de content van zijn blogpost staan en die kan die renderen in zijn HTML en kan met zijn CSS, onafhankelijk van hoe die HTML gerenderd wordt, kan hij met CSS kan hij dat stylen.
Ja.
En bij de Tailwind variant is hij afhankelijk van, en hij kan het wel in zo'n prose element gooien, is hij toch nog afhankelijk van allemaal classes die daar nog weer op en omheen staan.
Ja,
waarbij dus de content, of althans de HTML-structuur sturend is, en bij dat andere geval is de HTML niet sturend voor,
nee.
Voor de, nee, voor de
volgens
styling.
Mij is de kern, het kernidee van Tailwind is dat je componenten bouwt. Dat willen ze graag.
Klopt. Alleen, dat geeft hij hier ook aan. Op het moment dat je een variant daarop wil hebben, dan moet je dus een variant op je ding maken met nog meer classes.
Ja.
Terwijl die dat met CSS gewoon heel simpel kan zijn met, hey, ik heb hier een ding en ik wil extenden op dat andere wat ik al heb.
Ja.
Stel, je zou dus inderdaad twee keer een button hebben op de pagina. En je hebt daar heel mooi een componentje van gemaakt. Op de daadwerkelijk geëxporteerde, wat is het, de gerenderde HTML van die pagina, heb jij dan wel twee keer die button staan met in de Tailwind variant. Eén keer 20 classes en die andere keer 22 classes. Ik noem maar wat, omdat die dat een andere variant is. Terwijl je met je CSS natuurlijk twee keer een button hebt met een button en een button secondary, waarbij je alleen twee variabelen aanpast, namelijk een background color en een color. Ik noem maar wat.
Ja, ja, dat is waar. Nou zou je nog met add apply heel veel kunnen doen, maar dan
sla je de plank schijnbaar weer mis. Want
ja,
dan,
exact.
Dat is niet het idee van Tailwind.
Nee, dus ja.
Ja, hij eindigt het artikel met, hij denkt dat de popularity van Tailwind uiteindelijk gewoon wegfade en dat we dan met z'n allen denken, waar de fuck zijn we mee bezig geweest? Dit was niet handig. Maar goed, dat was zijn mening. Hij zegt dan wel dat voor snel prototypen, prototype is het snel handig. Je bent snel up and running. Je kunt snel dingen.
Dat is zeker waar.
Snel dingen doen.
Ik dat is wel grappig, want ik zag. Eigenlijk is er gewoon elke week is er wel een tweet die even weer een hot take is op Tailwind. Dat gebeurt op Twitter gewoon zeg maar of X wekelijks. Maar ik zag er vorige week ook weer één. Waar Adam uiteraard ook weer op inging.
Oh, ik wil dat zeggen. Ging die alweer los?
Een van de oprichters van Tailwind. En deze beste man, als er een tweet wat viral gaat, dan zit Adam in de replies. die battle blijft maar doorgaan. Maar ook die man die zei van, ja, eigenlijk was zijn idee was zijn van, ja, ik heb nu een paar maanden Tailwind gebruikt. En ja, ik kan er best wel snel mee ontwikkelen, maar hij zei ook van, sowieso als je CSS al goed kent, dus eigenlijk alle properties al een beetje uit je hoofd kent,
ja,
dan is sowieso de switch naar Tailwind best wel lastig, want je moet eigenlijk een soort van nieuwe taal leren. Ook al weet je wel wat je wilt doen, maar je moet nog wel alle dingen opzoeken. Hij zei, dat kost je in het begin wel wat tijd. Nou ja, op een gegeven moment leer je dat en dan kun je inderdaad best wel snel wat dingen doen, zei hij. Alleen, ja, toch voelt het voor iemand die al die CSS-kennis al helemaal in zijn zak heeft, als een soort van, waarom ben ik dit aan het doen? Dit voelt als een extra slag ten opzichte van wat er al was, zeg maar.
Ja, dat is dezelfde conclusie, deze gast. Die zegt, naming things is a skill, and you can name things that repeat.
Ja.
And the same goes for CSS class names. Be good at naming it, you can move the repeating things to reusing things. So instead, you can move, en dan heeft hij zo'n button class met haar echt, I don't know, 40 Tailwind classes to button class secondary. Without turning it into components.
Ja.
Want dat is het probleem. Je moet inderdaad dingen overal componentjes van maken. Dat is op zich voor een design system wel handig.
Dat is, ja.
Hij zegt, maar wat? Tailwind is a great design system. Hij zegt, Tailwind has great default color spacing and responsive design. However, that part is roughly 3% of the Tailwind's total CSS file. It's easy to copy these defaults to your own design system if needed.
Ja. Yeah. Ja. Yeah.
Dus Nou,
ja, het blijft een interessante discussie. En misschien moeten we weer eens een keer iemand uitnodigen die wat tegen een gas geeft. Die zegt van, ja, nee, Mathilde, dit is echt de bom. Dat gaan we echt naartoe. Ik ken nog wel iemand. Jij ook wel.
Oké, ja, nee. Ja, laten we even op zoek gaan, inderdaad. Iemand die dit actief in grote projecten gebruikt.
Ja.
Wellicht dat hij daar nog wat over weet. Wat heb jij nog meer voor moois?
Ik heb een gouden oude. Volgens mij heb ik die ook wel al één aflevering, of twee keer benoemd.
Aflevering 2, volgens mij.
Ja, ik wil hem toch weer even benoemen. Want waarom? Als je nu een beetje rondkijkt naar wat er nu hip en trending is qua websites. Ja, dan gebeurt er best wel veel op animatiegebied, moet ik zeggen. En best wel veel fancy dingen komen er voorbij. Framer is natuurlijk heel erg goed mee bezig geweest. En andere low-code, no-code tools, zeg maar, die zijn daar ook al best wel druk mee. Maar mocht je dit nou allemaal zelf willen bouwen en daar toch wel interesse in hebben, hoe ga ik dit soort bepaalde dingen fixen in met combinatie met C++ en JavaScript, dan is er nog altijd onze oude, vertrouwde Codrops blog onder tympanus.net. En die maken het nog steeds, en dat doen ze nu al volgens mij 10, 15 jaar, I don't know, lang. Nog steeds tutorials met hoe je bepaalde dingen moet oplossen. 3D dingen, 3D teksteffectjes. View transitions zijn ze al in. Ze haken best wel snel in op dingen die toegevoegd worden aan browsers. Ja. Dus soms is het ook nog wel een beetje, zeg maar, van nou, hier heb je een nightly build voor nodig. Of nog een developer build. Maar ja, dan word je wel snel bijgespijkerd, denk ik. Dus ik zie zelfs dat onze vriend Adam Argyle daar ook tutorials op post. Wat tof.
Oh, nice.
Dus Codrops. Het is onlangs ook vernieuwd qua styling. Het ziet er weer beetje basic uit, maar wel simpel en effectief.
CSS tricks reincarnated, zeg maar. Maar dan,
wel een beetje. En ze hebben netjes alle artikelen getagd. Dus als je een bepaald ding wil zoeken, WebGL, 3D of page transitions, nou ja, dan kun je erop klikken en dan krijg je alle tutorials die daarmee te maken hebben. Dus nog steeds een enorm handige blog, denk ik, als je daar als je echt de diepte in wil in wat geavanceerde animaties enzovoort.
Nice. Ja, dat is. Ik maakte net een grap van CSS tricks, maar die is ook opeens. Die hebben sinds hun Passkeys artikel. Ja. Hebben ze gewoon opeens. Dus sinds Chris daar. Want volgens mij is Chris nu wel weer. Maar dat moet ik even uitzoeken. Volgens mij is Chris nu wel weer een soort van erbij betrokken, toch? Okay. On the sidelines. Want er zijn weer twee artikelen geplaatst. Niet revolutionaire dingen, een stuk over accessible forms en een stuk over hoe je hash kunt gebruiken, maar dan zeg maar zo simpel dat ik denk, ja, dit is al een jaar oud, iedereen gebruikt het inmiddels al, maar goed, beter dan niks.
Ja, zeker.
Met sowieso, met drie hele reacties. Maar nee, dus het is.
Ja, ze hebben dus blijkbaar iemand weer aangenomen, dus die dingen schrijft.
Daar lijkt het wel op.
Jeetje.
Ik meen ergens te hebben gelezen dat Chris, de oprichter, dus weer een soort van daarbij betrokken was. Ze hem toch hebben gestrikt. Anyway. Jij hebt hartstikke mooie tips van Codrops. Ik kwam nog een tip tegen van, volgens mij heet de beste man Kilian Valkhof. Dat is een Nederlander. Die heeft ook een browser. Polypane, dat is ook Chrome volgens mij, maar dan in die browser zitten allemaal accessibility tools en eigenlijk alles voor web performance en views.
Dat is een beetje
views.
Een developer browser, toch?
Ja, ik zou haar zeggen een soort testbrowser. Je kunt namelijk bijvoorbeeld je pagina openen, maar dan gelijk in 18 vensters tegelijk op verschillende viewports en dat soort dingen. En allemaal browser sync zit er allemaal in en dat soort dat soort dingen. Maar die hebben een artikel geschreven over hoe je tekst moet faden. We hebben vast wel eens een keer zo'n, wederom, je hebt een kaartje gemaakt of je hebt een menu of zoiets dergelijks. Je wilt duidelijk maken dat er meer te scrollen is, bijvoorbeeld. Ja. Of dat dat je wil laten lijken alsof dat kaartje uitveedt, dat de tekst in het kaartje uitveedt naar niks.
Ja.
Nou, mijn go-to oplossing was altijd, ja, je maakt een after of zoiets dergelijks, die positioneer je over dat kaartje heen met een gradient van, weet ik veel, de achtergrondkleur naar iets van transparant of zoiets dergelijks. Die leg je onder over de hel, onder op het kaartje tot ongeveer
ja,
midden.
Ja.
En heb je een hele leuk fade. En dat was altijd, nou, het probleem wat je dan hebt is, ja, je kunt dan vervolgens de tekst daarachter niet meer selecteren. Dus dan zet je user select none op,
ja,
of pointer events none op dat element, ja, wat je eroverheen legt, waardoor je er dus nog wel weer doorheen kunt selecteren. Alleen omdat je de achtergrondkleur moet selecteren waar die heen veedt, moet je weten wat de achtergrondkleur van dat ding is. Nou is dat meestal geen probleem, want je weet dat zo'n kaartje een kleur heeft.
Ja.
Maar er zijn tegenwoordig schijnbaar veel mooiere oplossingen voor. En de beste oplossing daarvoor, en ik heb er helemaal niet bij stilgestaan, maar je kunt gewoon een mask image gebruiken. En een mask image, het hoeft niet per se een image te zijn, als dat een background image niet een background image hoeft te zijn. Je kunt er ook een gradient aan meegeven.
Ja.
En een mask werkt met wit en donker. Ja. Dingen die, afhankelijk van hoe je mask instelt, zijn dingen die donker of wit zijn, zijn zichtbaar en het andere gedeelte is niet zichtbaar.
Ja.
Als je dan een mask image over jouw blokje heen zet met een linear gradient die gewoon van boven naar beneden loopt, van wit naar transparant of andersom, hoe je het maar wil hebben,
ja,
dan zorgt die mask er dus voor dat het gedeelte wat wit is wel zichtbaar is en het gedeelte dat transparant is niet zichtbaar is.
Nice, ja. Yeah.
En het mooie daarvan is dat je daadwerkelijk de tekst fade en niet faked alsof de tekst fade.
Ja, ja, ja.
Dus hij fade daadwerkelijk de tekst ook weg. Dus hij fade het naar de achtergrond, ja, kleur van wat, waar die tekst op staat. Dus als dat een foto is of een gradient of whatever het ook maar is, dan fade hij daar gewoon naartoe. Plus de tekst is nog steeds selecteerbaar, omdat je er niks overheen legt. Ja, ik had nooit bij stilgestaan. Meest simpele ding ever, maar
ja, mask image.
Ja, zonder dat je een image hoeft te maken. Je kunt gewoon een gradient gebruiken.
Je kunt gewoon gradient in doen. Ja.
Van wit naar transparant loopt. En het heeft ook gewoon browser support in alle browsers. Dus wie doet je wat?
Huh, nice. Cool. Oké. Ja, over tips gesproken. Ik heb nog, ik kwam één artikeltje tegen in onze beste sidebar inbox, om het maar zo te zeggen. Want iemand had op UX Design CC een blogpost geschreven met 12 Figma tips die, om meer efficiënt te werken. En toevallig zitten daar ook al een stuk of 2, 3, 4 in die wij de vorige keer hebben besproken aan nieuwe features.
Ja.
Inderdaad, dus multi-edit, multi-selecting layers. Nou, dat hoeven we niet meer op in te gaan. Dat kan nu inderdaad, dat is easy. Wat wel cool is, nou ja, ze komen met één, dat is use smart animate to prototype dingen. Nou, ik denk eigenlijk dat dat de meeste mensen wel weten, maar is inderdaad handig. Je kunt gewoon twee dingen maken en dan doe je smart animate tussen. En als die dezelfde layers hebt, dan gaat dat heel smooth. Want dan snapt hij wat hij precies moet animeren. En het gebeurt een beetje magic in.
Een beetje magic in. Dat is altijd leuk. Om dat vervolgens daadwerkelijk te moeten maken. Vooral het stukje magic ertussen, tussen A, ja, en B.
Ja, dat is iets lastiger inderdaad. Dat klopt. Maar de volgende, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Want ik dacht dat sections daar niet per se... Nou, ik weet niet, ik had die relatie nooit bedacht. Maar het was al mogelijk om meerdere artboards in een section te gooien. Die kon je een naampje geven en ik had altijd zoiets van, ja...
Leuk.
Cool, leuk. Maar wat kan ik daar dan mee? Maar wat blijkt nou? Je kunt gewoon een artboard linken naar een ding in een sectie. En dan... daarmee kun je zeg maar wel heel makkelijk zeggen van, hey, deze schermpjes die horen bij deze animatie of deze flow, zeg maar. En zo kun je wel heel, ja, goed, denk ik, en makkelijk dingen bij elkaar combineren en handige prototypes maken. Het is niet per se dat je daar sections voor nodig hebt, maar het maakt het wel wat makkelijker om te zien hoe die animatie
in elkaar
zit. Je
moet hier het plaatje even voor.
Ja,
dat is lastig te visualiseren zo in een podcast. Maar inderdaad, in het artikel gaat het erover, als je een bepaalde flow hebt, dat je alle pagina's achter een bepaalde flow kunt groeperen en dan, ja, eigenlijk één soort van view hebt, waarin je dus linkt naar de verschillende artboards in die section.
Ja, en ze hebben dus een voorbeeldje van een formulier, weet je wel, die drie stappen heeft. En dan heb je dus één beginpagina en zegt, nou, vul in de form. En dan klik je erop en dan kun je dus verwijzen naar die hele section in plaats van naar individuele artboards. En dan kun je binnen die section weer verwijzen naar elkaar. Dus had ik nooit zo
over. Het zorgt ervoor dat je niet duizenden één van die lijnen krijgt die over het van links naar rechts door het hele design schinken, omdat je al die pagina's naast elkaar hebt staan.
Ja.
Oké, kan handig zijn.
Ze leggen nog wat uit hoe je je sidebar aan de linkerkant kan inrichten. Dus mocht je dat niet weten, dan is dat ook wel handig. Je kunt dus bepaalde projecten, bepaalde mappen in je sidebar knallen. En
moet ik zelf nog eens geven wat mee doen?
Ja.
Ik favor het gewoon altijd alles in dan.
Nou, wat ik vooral merkte, en dat ik werk nu al een tijdje in Figma, maar ik moest toevallig een nieuwe collega, die kreeg een nieuwe licentie en die ging Figma. Ja, die begint gewoon met een heel compleet leeg scherm. Want die heeft nog helemaal geen projecten, die ziet eigenlijk helemaal niks. Dus dacht ik van, oh ja, verrek, daar had ik nooit bij nagedacht. En dan is het wel handig om even een soort van jezelf wat mapjes toe te voegen. Misschien verschillende teams waar je in zit. Nou, dat kun je dus allemaal zelf nu inrichten.
Ja. Oh ja, kun je icoontjes toevoegen? Never mind. Dat zijn icoontjes van een type file. Of het een FigJam of een Figma files.
Ja. Eentje die ik denk ik wel een keer genoemd heb, want dat is ook een nieuwe feature die toegevoegd is, werkt ook in all plans, dus ook in de free plan, is een components playground. En dat is eigenlijk best wel een handige feature. Je kunt in Figma, heb je ergens dat boek-icoontje, waarbij je alle assets ziet, zeg maar, die in jouw project gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld als jij een design system hebt, zitten daar al jouw componentjes in. En je kunt dus die individuele componentjes, die kun je openen in een playground. En wat dat eigenlijk inhoudt, is dat je gewoon alle eigenschappen die je aan dat componentje hebt meegegeven, bijvoorbeeld de toggles om dingen aan en uit te zetten, de waardes, daar kun je allemaal mee spelen, zeg maar. Alsof je
een storybook in je Figma hebt.
Inderdaad, een storybook in je Figma hebt, inderdaad. Ja,
dat is eigenlijk is het een beetje, want inderdaad, als je een componentje aanmaakt en je zet al die variabelen, die zet je op je componentje, dan kun je niet op die plek zelf uitproberen hoe dat ding eruit ziet. Je moet altijd een clone maken van dat componentje en ergens neerzetten. En dan pas kun je, op het moment dat het niet op het moment dat het een child is, zeg maar, dan pas kun je werken met die schuifjes. Maar nu kun je inderdaad, voordat je een component op je pagina gaat zetten, kun je al spelen met alle opties.
Spelen, configureren, hoe je hem wil hebben, inderdaad. En dan kun je ook zeggen van, insert, ik wil deze variant, wil ik dan op mijn artboard knallen. Dus dat, ik heb het nooit gebruikt, maar het is eigenlijk best handig.
Cool.
En ze zeggen wat over min- en max-height. Sure, ik vind het niet heel
nieuw.
Oké. Je kunt inderdaad instellen in je Figma, als je dat. Oké, dat is best wel een handig tip, sorry. Normaal gesproken, als jij shift ingedrukt houdt en in waardes, je kunt rechts en dan heb je allemaal waardes, de height, size, padding, whatever. Dan gaat dat per 10 pixels. Je kunt in je preferences instellen, mocht dat bijvoorbeeld in jouw frontend ook zo zijn, dat je bijvoorbeeld in waardes van 8 pixels wilt werken. En dan kun je dus als je shift ingedrukt met pijltje omhoog, ga je dus per 8 omhoog en naar beneden. Dat is wel erg handig. Ik heb het ook ingesteld per 8, omdat we eigenlijk alles in 8 fout doen.
Ik heb dat al heel lang ingesteld. Ik weet trouwens niet, want volgens mij gaat het voor je hele applicatie en het gaat niet per file. Dan zit ik in een ander project en daar zit het met 10 en dan zit ik 8.
Klopt. Het is wel een overall ding, het is wel handig. De rest is wel oké. Daar wou ik het bij laten. Het is gewoon een handig blog-item met 12 tipjes.
Voor als je niet heel vaak Figma gebruikt en even wil up-to-date zijn met wat er allemaal kan tegenwoordig. Want net als bij Arc gaat het daar ook gewoon gestaag door.
Zeker.
Dan houden we het hierbij. Dan gaan we naar een footer. Ik zie dat jij geen film hebt geselecteerd deze keer.
Geen serie, geen film. Zelfs iets relevants misschien. Heel kort. Ik heb het al een keer eerder gezegd, Arc was bezig met een Windows-variant voor Arc. die is er. Met een kleine maar. Je had al een account moeten hebben op de Mac-versie. Anders kun je hem niet downloaden. Maar als je die hebt, dan kun je hem downloaden. En kun je op Windows Arc gebruiken. Ik heb hem getest nu. Ik heb hem nu 2 weekjes, denk ik nu. Het ziet er goed uit. Niet alle features zitten erin. Alle AI-features zitten er nog niet in, bijvoorbeeld.
Nee, oké.
De downloads panel is nog een beetje karig. Die is in Mac een stuk beter en mooier verwerkt. Dat is nog een beetje... Het lijkt wel als... Je ziet, zeg maar, het is een beetje een Chrome-browser in de stijgers, maar wel met de Arc-layout, zeg maar.
Ja, okay.
Hij is ook beta, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus hij is ook echt niet af. Maar nee, ik krijg bijna om de 2 dagen zelfs updates nu. Dus ze werken er echt hard aan.
Ja, goed bezig, zou ik zeggen. Dat, ja.
Dus dat is mijn tip. Okay. Als jij op Windows zit en je wilt toch Arc gebruiken, we hebben het hier vaak over gehad, dan kan dat als je een account hebt.
Had. Oké, okay, check. Cool. Ik heb ook nog een hele simpele tip. Het was een simpele tip, maar ik kan er nog wel weer een uur over volhullen. Laat ik dat niet doen. Als je tegenwoordig fonts downloadt van de Google Fonts Library, bijvoorbeeld, of je trekt ze ergens anders vandaan,
ja,
dan krijg je vaak variable fonts. En die variable fonts die zijn vet groot, want dat is namelijk een font waarin alles zit. Je kunt daar namelijk alle assen aanpassen, de slant, de hoogte, breedte. Het is, font kan alles tegenwoordig.
Ja.
Ze doen ook nog wel los. Soms leveren ze ook nog wel de losse files aan, maar niet altijd. Het probleem is dat dat variable font heeft veel te veel glyphs. Glyphs zijn de tekentjes die jij op je toetsenbord ziet. Maar er zit er veel te veel in die jij waarschijnlijk voor je website allemaal niet nodig hebt. Dus die moet je eruit slopen, want als je namelijk zo'n variable font downloadt en je zet hem om naar een WOF 2, dan is dat ding nog steeds 200 kb of zo. Terwijl dat is echt enorm voor een font. Dus daar heeft iemand een tool voor gemaakt, die heet Glyphhanger. Glyphhanger.
Oké, die vind ik leuk.
En die kun je installeren door met npm in je terminal, npm install Glyphhanger. En je hebt daar ook nog een ander tooltje voor nodig. Maar dat staat allemaal in de description. En vervolgens kun je daar helemaal op losgaan. Hij heeft wat presets. Je hebt waarschijnlijk gewoon alleen Latin nodig. Misschien Latin Extended als je nog bepaalde karakters wil met puntjes, dakjes boven de normale letters. Maar dan rolt er vervolgens heel mooi een WOF 2 uit die gesubset is, zoals dat heet. Dus die bevat alleen de characters die je daadwerkelijk nodig hebt.
Ja.
En dan is je font opeens nog maar, 20 kb of zo.
Nice.
Doet nog precies hetzelfde. Heeft nog steeds dezelfde functionaliteit. Dat werkt niet alleen voor variable fonts. Werkt ook gewoon voor normale fonts. Dus als je ergens een font hebt gekocht of gedownload... gooi me eigenlijk hier gewoon even doorheen. Want je hebt waarschijnlijk al de Vietnamese, Thaise, Chinese, Japanse, Arabische tekens. Allemaal niet nodig. En ook alle wiskundige formules en unicorns en weet ik wat allemaal wat in die font zit. Heb je waarschijnlijk niet nodig. Ik heb ze in ieder geval zelf nog nooit nodig gehad. Of een klant gehad die zei, hey, als ik dit raam karakter typ, dan zie ik een vierkantje.
Ja.
Scheelt gewoon heel erg veel bij het laden. Ik zie vaak genoeg websites dat ik even check in. Maar waarom is dit ding zo traag? En dan trekt hij gewoon 400 kb fonts binnen of zo. Dat is echt totaal onzinnig. Dat.
Nice, handig.
Het heet
Glyphhanger. Glyphhanger.
Dan houden we het hierbij. Voordat we deze aflevering begonnen, dachten we dat we het...
Een hele korte aflevering.
Een hele korte aflevering zou worden, maar het is wederom helemaal uit de hand gelopen. Mocht je deze aflevering nou ergens luisteren, dan kun je in je favoriete podcast-app daar vast ook op abonneren. Een duimpje omhoog geven, een rating geven.
Worden wij heel blij.
Worden wij heel blij. En dan komen we wellicht zo nu en dan hoger in de toplijsten. En dan vinden wij meer mensen vinden deze podcast. Mocht je een keer mee willen praten, een tip hebben, iets anders, dan kun je op ons Telegram-kanaal Pixel Paranoia ons vinden of op de website pixelparanoia.com via het contactformulier een berichtje sturen.
Hoppen
dan zeg ik tot de volgende.
Hoi hoi. Doei.